graag voorlezen uit Handelingen 26 en 27. Uit het boek De Handelingen, hoofdstuk 26, vanaf vers 12. En toen ik daarvoor naar Damascus reisde, met volmacht en opdracht van de overpriesters, zag ik, o koning, midden op de dag, onderweg een licht uit de hemel, sterker dan de glans van de zon, mij en hen die met mij reisden omstralen. En toen wij allen op de grond vielen, hoorde ik een stem tot mij zeggen in de Hebreeuwse taal, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Het valt je hart tegen de prikkels achteruit te slaan. En ik zei, wie bent u, Heer? En de Heer zei, ik ben Jezus die jij vervolgt. Maar sta op en ga op je voeten staan, want daartoe ben ik je verschenen om je voor te bestemmen tot een dienaar en getuige, zowel van wat je van mij hebt gezien als van dat waarin ik je zal verschijnen. Terwijl ik je wegneem uit het volk en uit de volken, tot welke ik je zend om hun ogen te openen, opdat zij zich bekeren van de duisternis tot het licht. En van de macht van de Satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden ontvangen door geloof in mij. Daarom, koning Agrippa, ben ik dat hemelse gezicht niet ongehoorzaam geweest, maar ik heb eerst hun die in Damascus en in Jeruzalem waren en in het gehele land van Judea en aan de volken verkondigd dat zij berouw moesten hebben en zich tot God bekeren en werken doen de bekering waardig. Hierom hebben de Joden mij, terwijl ik in de tempel was, gegrepen en geprobeerd mij om te brengen. Daar ik nu hulp van God heb verkregen, sta ik tot op deze dag en getuig voor klein en groot, zonder iets te zeggen buiten wat de profeten en Mozes hebben gesproken dat zou gebeuren, dat de Christus moest lijden en dat hij als eerste uit de opstanding van de doden een licht zou verkondigen, zowel aan het volk als aan de volken. Vers 27. Gelooft u, koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat u hen gelooft. Agrippa nu zei tot Paulus, straks zou u mij nog door uw overreding christen maken. Paulus echter zei, ik zou God wel willen bidden dat en straks en voor lange tijd, niet alleen u, maar ook allen die mij vandaag horen, zodanig werden zoals ik ben, zoals ook ik ben, uitgezonderd deze boeien. 27 vers 1. Toen nu was besloten dat wij naar Italië zouden afvaren, leverde men Paulus en enige andere gevangenen over aan een hoofdman genaamd Julius van de keizerlijke legerafdeling. Toen wij nu aan boord waren gegaan van een schip uit Adramyttium, dat naar de plaatsen langs de kust van Azië zou varen, voeren wij af. En Aristarchus, een Macedoniër van Thessalonica, was bij ons. En de volgende dag liepen wij Sidon binnen, en Julius behandelde Paulus vriendelijk door hem toe te staan naar de vrienden te gaan, om zich door hen te laten verzorgen. Vers 9. Daar nu veel tijd verlopen en de vaart al gevaarlijk was, omdat ook de vasten al voorbij was, waarschuwde Paulus hen en zei tot hen, mannen, ik zie dat de vaart zal plaatsvinden met ongemak en grote schade, niet alleen van de lading en van het schip, maar ook van ons leven. De hoofdman echter had meer vertrouwen in de stuurman en de schipper dan in wat door Paulus werd gezegd. En daar de haven ongeschikt was om te overwinteren, gaven de meesten de raad van daar weg te varen om zo mogelijk Phoenix te bereiken. Een haven van Kreta die uitkijkt op het zuidwesten en op het noordwesten en daar te overwinteren. En toen er een zachte zuidenwind opstak, meenden zij hun voornemen te hebben bereikt en na het anker te hebben gelicht, voeren zij dicht langs de kust van Kreta. Niet lang daarna echter sloeg vanaf het eiland een stormwind neer, Euraquilo geheten. En toen het schip werd meegesleurd en de kop niet in de wind kon houden, gaven wij het op en lieten ons drijven. Vers 21. En nadat men lange tijd zonder eten was geweest, ging Paulus in hun midden staan en zei, mannen, men had naar mij moeten luisteren en niet van Kreta wegvaren en dit ongemak en deze schade moeten voorkomen. En nu dring ik er bij u op aan goede moed te houden, want er zal van u geen enkel leven verloren gaan, alleen het schip. Want vannacht stond bij mij een engel van de God van wie ik ben, die ik ook dien. En hij zei, wees niet bang, Paulus, u moet voor de keizer verschijnen. En zie, God heeft u allen geschonken die met u varen. Houd daarom goede moed, mannen, want ik geloof God dat het zo zal gaan als tot mij is gesproken. Wij moeten echter op een of ander eiland stranden. Tot zover. Het is altijd moeilijk het boek zo te verdelen dat we samenhangende gedeelten voor ons hebben. En zo zijn we aan het begin nog midden in de toespraak die Paulus voor Agrippa heeft gehouden. En aan het eind van het gelezene zitten we midden in de geschiedenis van de schipbreuk. Maar dat is onvermijdelijk. En het is ook niet zo erg. We herinneren ons van de vorige maal hoe in Handelingen 26 Paulus voor de tweede maal de geschiedenis van zijn bekering vertelt. En in totaal is het daarmee de derde keer dat het verhaal in dit boek beschreven staat. Elke keer vanuit een ander gezichtspunt overigens. Eerst het verhaal zoals het over Paulus wordt verteld door de geschiedschrijver. Daarna het verhaal zoals Paulus het vertelde aan de Joden, aan die woedende menigte op het tempelplein bij de burcht Antonia. En hier zoals Paulus het vertelde aan koning Agrippa, deze toch gedeeltelijk althans Joodse man, die ook zeer in de Joodse godsdienst geïnteresseerd was, ook beroepshalve vanwege zijn verantwoordelijkheid voor de tempel. Zoals ik u de vorige keer verteld heb, hoewel hij niet over Juda regeerde, was hij wel officieel de tempelbewaarder. En deze man stond dan ook niet onsympathiek, niet alleen tegenover het Jodendom, maar ook tegenover het Christendom. En hij wist er ook heel wat meer van dan deze heidenstadhouder Festus. En als Agrippa dan ook op bezoek is bij Festus, dan is dat een uitgezochte gelegenheid voor deze laatste om met zijn lastige gevangene eens naar Agrippa te gaan en diens raad te vragen. Veel valt er niet te vragen, want Paulus had zich intussen al op de keizer beroepen. Het enige wat Festus nog kon proberen uit te zoeken, dat was wat hij wel aan de keizer moest schrijven over dit ingewikkelde en voor hem zo ondoorzichtige geval. En Paulus krijgt dan voor Agrippa gelegenheid om zich te verdedigen. En hij vertelt dan eerst, dat hebben we de vorige maal overdacht, in de eerste 11 verzen van hoofdstuk 1, 26. Hij beschrijft dan eerst zijn jeugd, zijn opleiding, zijn behoren tot de strengste secte van onze godsdienst, dat is die van de Farizeeën, vers 5. Ook de intentie, het doel van zijn leven, waarom hij nu uiteindelijk ook terecht staat, dat is de hoop van de belofte door God aan onze vaderen gedaan, waartoe onze 12 stammen, terwijl zij vurig nacht en dag God dienen, hopen te komen. Vers 7. Paulus zegt dan dat hij aanvankelijk meende dat hij om dit doel te bereiken de christenen juist verschrikkelijk moest vervolgen. En voor iemand als Agrippa zal het zeker bijzonder belangwekkend zijn geweest om nu eens van deze man te vernemen hoe het gekomen was dat hij van een fanatieke christenvervolger een christen geworden is, ja zelfs een van hun allergrootste voormannen. Dat is het raadsel van Paulus' leven voor elke buitenstaander. En Paulus krijgt nu gelegenheid dat raadsel zelf uit de doeken te doen. En dat is de reden waarom Paulus ook hier weer zijn bekeringsgeschiedenis vertelt. Niet alleen maar vertelt, of eigenlijk nauwelijks, over zijn dienst te midden van de heidenen. Nauwelijks vertelt over het geloof, een uiteenzetting geeft van het evangelie. Hij stipt dat allemaal maar aan, maar het accent ligt op zijn bekeringsgeschiedenis. Want daar ligt de verklaring van die geweldige verandering. Het is alsof hij tot Agrippa wil zeggen, probeer u nu eens in te denken, koning, dat u in die situatie was geweest. En dat u geconfronteerd zou worden met die persoon die nu juist door mij voor die tijd en tot op dat ogenblik zo vervolgd was. Omdat ik meende dat die persoon allang dood en begraven was. En dat de christenen dus een illusie najaagden. Kunt u zich indenken, koning, wat het is om dan oog in oog te staan met juist die persoon. En dan niet alleen maar als een levende mens op aarde, maar in zijn volle hemelse heerlijkheid. Paulus is in vers 12 op weg naar Damascus met opdracht van de overpriesters. En dan ziet hij midden op de dag onderweg dat licht uit de hemel. Ik vind het is niet zo belangrijk, maar ik vind het zo treffend dat we ook eens een keer in dit boek lazen, misschien weet u het nog, over midden in de nacht. Als Paulus in de donkerheid juist van de gevangenis zingt met Silas in de gevangenis van Filippi. Om in de duisternis midden in de nacht te kunnen zingen, daartoe had Paulus het licht in zijn ziel ontvangen. En dat was hier begonnen toen hij midden op de dag een licht zag stralender dan de zon. Midden op de dag, op een oosterse dag, dan is de zon op zijn felst. Om dan een licht te aanschouwen, voor zover je al van aanschouwen kunt spreken. Paulus werd erdoor verblind. Een licht dat stralender is dan het licht van de middagzon. Dat moet wel diepe indruk maken, niet alleen op Paulus zelf. Dat licht wierp hem en al zijn reisgenoten ter aarde. Maar het zou zeker indruk moeten maken op Agrippa. Let u er ook op hoe de beschrijving van de Heer Jezus in die drie verhalen steeds indrukwekkender wordt. Dit hebben we nog niet eerder gelezen, dat zijn verschijning was als het licht sterker dan de glans van de zon. En het doet ons ongetwijfeld denken aan andere schriftplaatsen waar de Heer Jezus met de zon wordt vergeleken. Zoals in Matteüs 17, waar bij de verheerlijking op de berg hij ook straalt met de heerlijkheid als van de zon. Zoals hij ook profetisch in Maleachi 4 vers 2 eenmaal zal wederkeren als de zon der gerechtigheid. Hij is de zon zelf, bij wie onze zon in ons zonnestelsel maar een bleek en zwak licht is. Hij is de zon voor deze ganse kosmos. En hij die het alles doorademt en doorschijnt, hij bestraalt hier het hart van deze man, wiens hart tot dit ogenblik zo duister was geweest. En dan komt deze stem tot hem, niet in het Grieks en niet in het Latijn, zelfs niet in het Aramees, wat de omgangstaal was, maar in de Hebreeuwse taal, die eigenlijk gereduceerd was tot de heilige taal voor de godsdienst, niet meer de omgangstaal van de Joden, dat was het Aramees. En in die oude taal van het Oude Testament, de taal nu juist van het heiligdom. Dat is opmerkelijk omdat Paulus juist deze mensen zo vervolgd had, deze christenen, omdat hij hen bovenal als heiligschenners zag. Zoals ook Caiaphas de Heer Jezus juist om die reden had veroordeeld. En nu in deze oude heilige taal der Joden komt de stem tot hem. Niet in de vergriekste vorm Saulus, maar in de Hebreeuwse vorm Shaul. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Ik wil niet opnieuw op details ingaan die we destijds bij hoofdstuk 9 en 22 al besproken hebben. Maar deze toevoeging is uiterst opmerkelijk. Het valt je hart tegen de prikkels achteruit te slaan. En de voetnoot in de Telos-vertaling zegt, die prikkels, dat zijn ijzeren punten aan de ploeg of aan de ossenstok van de drijver die het trekdier moesten afschrikken achteruit te schoppen. Of waarmee het kon prikken om juist het te stimuleren te gaan lopen. Maar als het dier opzettelijk achteruit slaat met de poten, dan verwondt het zichzelf. Het doet zichzelf leed aan. Sommige uitleggers zeggen dat dat niet hoeft te betekenen dat Paulus hier al voor die tijd, voor zijn bekering, in zijn geweten geprikt was en dat hij heel bewust zich daartegen verzette. Het hoeft inderdaad niet per se het geval te zijn. Het loutere fanatisme waarmee hij de christenen verdreef was al een, ook al was hij zich dat niet bewust, een achteruitslaan tegen de prikkels. Toch is het niet onmogelijk dat het die zin heeft dat Paulus eerder was aangesproken in zijn geweten. God prikte hem immers al toen in zijn geweten, toen hij het was die de klederen bewaakte van degene die Stefanus hebben gestenigd. Was dat niet een stem van God tot het geweten van Paulus? Een stem waaraan hij geen gehoor gaf, integendeel. Het leek wel of toen juist alle woede tegen de christen in hem wakker werd. En hij begon tegen de prikkels achteruit te slaan. Kunt u zich de ontzetting van Paulus voorstellen? Het is hier dat hij die belangrijke vraag stelt, waar we ook bij hoofdstuk 22 al aan gedacht hebben. Wie bent u, Heer? Daar vonden we ook de vraag, Heer, wat moet ik doen? Twee zo gewichtige vragen voor iemand die tot geloof is gekomen. Maar hier ligt de nadruk op de boodschap die de Heer Jezus aan Paulus heeft gegeven. Hier, ook bij zijn latere verschijning, toen de Heer Jezus aan hem verscheen in de tempel in Jeruzalem, in hoofdstuk 22. Paulus vat dat hier allemaal samen en hij zegt, dit is de boodschap die Christus mij gaf. Aan Agrippa kan hij dat nog makkelijker uitleggen dan destijds tegen deze Joodse menigte. Aan Agrippa, die vertrouwd was met het Jodendom, legt Paulus uit wat voor opdracht hij had gekregen. Om duidelijk te maken dat alles wat hij sindsdien had gedaan voortvloeide uit de opdracht die hij zelf van de verheerlijkte Heer in de hemel ontvangen had. Dit is de opdracht. Daartoe ben ik je verschenen om je voor te bestemmen tot een dienaar en getuige, zowel van wat je van mij hebt gezien als van dat waarin ik je zal verschijnen. Het is niet duidelijk of die woorden van mij in de tekst thuis horen, maar in ieder geval ook als je ze zou moeten weglaten, ze staan hier tussen scherpe haken in de Telos-vertaling, maar ook al zou je ze moeten weglaten, dan nog zou je kunnen zeggen dat wat Paulus gezien had, dat was de verheerlijkte Christus. In 1 Korinthe 9 vers 1 zegt hij het later zelf, heb ik niet Jezus onze Heer gezien? Dat is opmerkelijk omdat we in het begin van dit boek gelezen hebben, ook van mensen die getuigen moesten worden van dat wat ze gezien hadden, van de Heer Jezus. Maar dat waren getuigen die konden vertellen van wat ze van hem gezien hadden op aarde. Zij waren getuigen van heel zijn omwandeling. Weet u nog hoe die 12e apostel in Handelingen 1 gekozen moest worden uit diegenen die hem op aarde van het begin af aan in zijn omwandeling gevolgd waren. Tot en met zijn opstanding aan toe. Paulus heeft vermoedelijk van dat alles bijna niets of helemaal niets gezien. Paulus is een totaal ander getuige. Ik heb daar destijds al op gewezen en ook daar wil ik niet nu uitvoerig op terugkomen. Hij is een getuige van Christus in de hemel, van de verheerlijkte Heer, niet van de opgestane Heer op aarde. Dat typeert ook de dienst van een Petrus in zijn brieven, die daarop terugkomt, ook op de verheerlijking op de berg die hij aanschouwd heeft. Johannes' dienst wordt daardoor getypeerd. Zij allen hebben Christus gekend in zijn heerlijkheid in verbinding met deze aarde. Maar Paulus heeft van de Heer Jezus een hemelse bediening ontvangen. En in die hemelse bediening staat de hemelse verheerlijkte Christus centraal. Daarom voegt de Heer er ook aan toe, niet alleen wat je van mij hebt gezien, maar ook dat waarin ik je zal verschijnen. En dat zal ongetwijfeld betrekking hebben op de latere openbaringen die Paulus van de Heer Jezus ontvangen heeft. Openbaringen namelijk van de grote verborgenheid, zoals hij die met name in de Efezebrief en de Colossensebrief, maar ook al in de Romeinen 16 heeft behandeld. De verborgenheid van Christus en de gemeente. Christus één gemaakt met zijn gemeente op aarde. Een gemeente die in Christus gezet is in de hemelse gewesten. En tegen die achtergrond krijgt dat woord Saul, waarom vervolg je mij zo'n diepe zin? Want wie de gemeente op aarde vervolgt, vervolgt hem met wie die gemeente volstrekt één gemaakt is. Wie de gemeente vervolgt, vervolgt de hemelse Heer. Daarom zit hier inderdaad in de kern, als het ware, al heel de bediening van Paulus opgesloten. En dat wordt bevestigd door dat woord dat Paulus een dienaar en een getuige moest zijn van dat waarin de Heer hem ook later nog zou verschijnen. In vers 17 zien we dan dat zijn dienst nog door iets anders gekenmerkt wordt. Hij wordt weggenomen uit het volk en uit de volken. De voetnoot zegt dat dat woord wegnemen wat moeilijk is te begrijpen. Het kan betekenen dat hij eruit verlost wordt. Hij wordt vrijgemaakt uit het Jodendom, maar ook uit de mensheid als geheel. Hij gaat behoren tot het gezelschap van de verlosten. Maar het kan ook betekenen, en daar heb ik misschien enige voorkeur voor persoonlijk, uitkiezen of afzonderen. Hij wordt apart gesteld. Niet alleen maar uit het volk, dat is uit Israël. Want dat zou de indruk kunnen geven alsof Paulus nu was overgegaan tot de heidenen. Alsof hij de positie in de plaats van een heiden had ingenomen. Maar hij wordt ook apart genomen uit de volken, dat zijn de heidenen. Hij wordt ten opzichte van de hele mensheid afgezonderd. Hij neemt een afgezonderde, een uitverkoren positie in tegenover Israël en de volkeren. Ook hierin zien we in de kern weer de waarheid van Christus' gemeente, die immers die derde categorie is naast en tegenover Israël en de volkeren. Zoals dat hier eigenlijk in zekere zin in type of representerend door Paulus in Paulus wordt aangeduid. Let u trouwens op dat deze woorden volk, twee woorden volk, in het Grieks verschillende woorden zijn. Helaas komt dat hier niet tot uitdrukking. Je zou kunnen zeggen uit de natie en uit de volken. Oudere vertalingen die dat woord volken altijd weergeven met heidenen, zoals de Statenvertaling doet, maar ook dat heeft weer zijn bezwaren, die kan in ieder geval dat verschil in dit vers duidelijk maken. Uit het volk, daar is het Griekse woord laos, waar ons woord leken van afgeleid is, van laikos. En het tweede woord is het woord etnos, waar we bijvoorbeeld etnisch van afgeleid hebben en etnologen enzovoort. Etnos, dat is het woord voor de heidense volkeren buiten Israël. Uit de heilige natie Israël en uit de heidenen wordt Paulus afgezonderd. Hij komt tegenover beide te staan met zijn boodschap. Als een afgezonderd en uitverkoren vat van God, zoals Ananias dat al te horen had gekregen van de Heer, deze is mij een uitverkoren vat. En tegenover beide heeft Paulus nu zijn boodschap. Tot welke, vers 18, dat betekent namelijk, zoals de voetnoot zegt, tot Joden en heidenen. Aan de Griekse vorm kun je zien dat dat op beide betrekking heeft. Tot welke ik je zend om hun ogen te openen. Ook voor de Joden was dat dus nodig. Dat is natuurlijk een schokkende mededeling. Hier wordt niet een Jood uitverkoren om naar de arme, verdwaasde en verblinde heidenen alleen maar te gaan. Maar hier wordt iemand uitverkoren uit heel de mensheid, uit Joden en heidenen, om aan verblinde Joden en verblinde heidenen éénzelfde boodschap te brengen. Ook dat is weer iets dat uitvoerig in de brieven van Paulus wordt uitgewerkt. Dat Joden en heidenen samen even schuldig staan voor God. Evenzeer verblind zijn door de zonde. Paulus zegt dat in Romeinen 2, heel specifiek van de Joden. Beide evenzeer dat licht nodig hebben. Petrus zegt het, terwijl hij waarschijnlijk schrijft immers aan Joodse christenen, dat zij uit de duisternis gebracht zijn tot Gods wonderbaar licht. En zo staat hier als eerste dat Christus hen tot het volk en de volken zendt om hun ogen te openen, opdat ze zich bekeren van de duisternis tot het licht. En dan ten tweede van de macht van de Satan tot God. Eerst twee negatieve dingen. Bevrijd worden uit de macht van de duisternis, als een morele macht, die macht over ons heeft door de macht van de zonde en de dood. De zonde die in ons is en daardoor ook de dood. En ten tweede een macht buiten ons die ons in zijn klauwen gevangen houdt. De macht van Satan. Die macht in ons en die macht buiten ons. Ten opzichte van beide hadden wij bevrijding en verlossing nodig. Zich bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van Satan tot God. Ik zeg nog eens, ook voor de Joden was dat natuurlijk, voor de Joden nog veel meer, was dat een schokkende boodschap. Dat ook zij in de macht van Satan verkeerden, door hun zonden. En dat hun uiterlijke positie als uitverkoren volk hen daarvoor niet had kunnen vrijwaren. Dat ook zij dus evenzeer deze verlossing nodig hadden. En dan vinden we positief deze twee punten, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden ontvangen door geloof in mij. Het is opmerkelijk dat Paulus zo min mogelijk afwijkt van dat wat Agrippa al had kunnen weten, ook op grond van het Oude Testament. We komen daar direct op terug door een woord dat Paulus tot Agrippa zegt. Maar in dat laatste gaat hij toch wel verder dan dat. Het christendom is niet alleen maar een soort vervulling van het jodendom. Ik zei u straks al over die verborgenheid iets. De verborgenheid van de gemeente laat immers zien dat het christendom wezenlijk iets anders is. En verre uitgaat boven het jodendom, letterlijk zoals de hemel verheven is boven de aarde. Het gaat hier om een hemelse bediening. En daarom is het treffend dat we hier niet alleen maar lezen over vergeving van zonden, waarvan ook de heiligen van de oude dag weet hadden, maar ook over een erfdeel onder de geheiligden. En dan kun je denken aan het erfdeel in de zin van Kolosse 1, dat wij bekwaam gemaakt zijn om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht. Daar hebt u ook de heiligen als bijzondere aanduiding voor de gelovigen van de gemeente, een erfdeel dat wij samen als heiligen mogen bezitten, en niet een erfdeel op aarde zoals het beloofde land van Israël, maar een erfdeel in het licht, in het hemelse licht. Hier zinspeelt Paulus toch ook op iets dat verder gaat dan het jodendom. Het jodendom kon nooit verder zien dan een erfdeel straks in het vrederijk hier op aarde. Hier zinspeelt Paulus op dat wat hij in de Kolossenbrief uitwerkt, een erfdeel in het licht. Of om het te zeggen met de taal van Efeze 1, wij zijn erfgenamen of wij hebben ook een erfdeel ontvangen met Christus. Wanneer wij met Christus zullen regeren over alle dingen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Dat is het deel van de gelovigen van de nieuwe bedeling, een deel waarvan het oude verbond niets wist en wat dus ook nieuw was voor Agrippa. Maar Paulus gaat verder en hij zegt, koning Agrippa, kunt u nu niet begrijpen dat als ik dit alles heb gezien, dit alles heb gehoord, dat ik niet anders kon dan te handelen zoals ik tot vandaag aan de dag gehandeld heb. Ik ben aan dat hemelse gezicht niet ongehoorzaam geweest. Die opdracht die ik daar ontvangen heb ik vanaf dat ogenblik uitgevoerd. Ik ben daar onmiddellijk al mee begonnen in Damascus. En we hebben dat in hoofdstuk 9 ook gezien. Vervolgens in Jeruzalem en in het hele land van Judea. U moet daarin niet een tegenspraak zien met Galaten 2, waar we lezen dat er een soort werkverdeling plaatsvond, waarbij Petrus en de anderen zich tot de besnijdenis zouden beperken en Paulus tot de heidenen zou gaan. Want die werkverdeling dateert pas uit latere tijd. Ook Paulus heeft, nadat hij in Damascus al heeft getuigd, en ook daar, allereerst in de synagoge onder de Joden, vervolgens helemaal in het begin van zijn bediening, zijn getuigenis ook afgelegd in Jeruzalem en in Judea. En vervolgens dan ook, en dat is natuurlijk verder het grootste deel van zijn bediening geweest, vervolgens ook aan de volken. Dat betekent dus weer aan de heidenen. Let u er ook op wat hij verkondigt. Ook daarin past hij zich weer zoveel mogelijk aan bij het begrip dat koning Agrippa van deze dingen kon hebben. Berouw, bekering tot God en de werken doen die de bekering waardig zijn. Het lijkt wel op de boodschap van Johannes de Doper, die was ook voor elke Israëliet onmiddellijk begrijpelijk. Berouw over je zonde, je omkeren naar God toe en de werken doen die de bekering waardig zijn. In Matthäus 3 vindt u een soortgelijke uitdrukking van Johannes de Doper. Die prediking komt ook terug bij Paulus. Hij heeft natuurlijk veel meer verkondigd dan dat. In deze prediking wordt nog niet eens over de Heer Jezus gesproken. Maar dit is toch de essentie van elke omkeer tot God. Berouw over je zonde, een je toewenden naar God, je afwenden van de afgoden en toewenden naar God om de levende en waarachtige God te dienen, zoals Paulus het later in 1 Thessalonica 1 zegt. En dan wandelen in goede werken die die bekering waardig zijn, die in overeenstemming zijn met het karakter van die bekering naar God toe om die levende en waarachtige God verder te dienen. Ik ben wel blij met dit woord, want wij protestanten, als u me niet kwalijk neemt dat ik u ook even tot protestanten reken, ik zou niet weten waar ik u anders moest toe rekenen, wij hebben toch altijd een beetje traditionele moeite met die goede werken. Luther die was eindelijk zo blij dat hij de grote ontdekking had gedaan dat rechtvaardiging alleen op grond van geloof is, niet op grond van goede werken, dat toen hij de Jacobusbrief onder ogen kreeg, die helemaal door de war was en geen andere oplossing wist te bedenken dan de Jacobusbrief tot een strooienbrief te verklaren en uit de Bijbel te verwijderen. Ja, zo kan ik het ook. Maar het is wel typisch voor hem en wel begrijpelijk voor hem. En het is ook typerend voor het protestantisme in het algemeen dat we niet zo goed de raad weten met die goede werken. En toch is het zo eenvoudig als wat. Ook wat Jacobus zegt. Jacobus zegt niet alleen maar geloven, maar een geloof dat niet tot uitdrukking komt in goede werken. Wat is dat voor een geloof? Dat is alleen maar een mondgeloof. Dat is een mooi praatgeloof. Maar werkelijk geloof komt, dat is een wet van meden en persen. Ik moet zeggen, een wet van God zelf. Dat geloof komt in goede werken tot uitdrukking. En als die er niet komen, die goede werken, dan is er ook geen geloof. Luther had moeten begrijpen dat het hier niet gaat om goede werken die leiden tot de behoudenis bij Jacobus. Maar dat het bij Jacobus gaat om werken die voortvloeien uit de behoudenis. Uit het behouden zijn. Als iemand zegt dat hij behouden is, dan moet dat ook tot uitdrukking komen in werken die die behoudenis waardig zijn. Dat is de boodschap van Paulus hier. Paulus die in Efeze 2 vers 10 spreekt over die goede werken die God tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. God heeft ons uitverkoren tot een eeuwige behoudenis, maar hij is ons ook uitverkoren om zolang we het einddoel van onze aardse reis nog niet bereikt hebben, wandelen in de werken die God voor ons bereid heeft. Dat wil zeggen, God heeft voor ons een uitgestippelde weg hier op aarde. En tot die weg behoren goede werken. Die weg bestaat in het doen dat wat God wel behagelijk is. De goede werken die Hij ons te doen geeft. Wel, zegt Paulus tegen Agrippa, dat is wat ik gedaan heb. Dat is alles. Dat is een hele hoop. Maar daar zit niets crimineels in, niets misdadigs. Om deze dingen hebben de Joden mij, terwijl ik in de tempel was, gegrepen. Omdat ik deze boodschap heb gebracht, die toch in wezen niet vreemd is aan het Jodendom. Het is de boodschap vanuit de oude bedeling zelf. Ze hebben geprobeerd mij zelfs om te brengen, maar God stond aan mijn zijde. God gebruikte daarvoor Romeinse instrumenten, maar dat doet er niets af aan het feit dat Paulus hierin zijn God heeft mogen danken. God kwam hem te hulp. En daardoor sta ik tot op deze dag. Ik ben er nog. Als de Jood had gelegen, dan hadden ze hem al lang omgebracht. En ook daarna, we hebben het gezien, waren er verschillende moordpogingen. En nog steeds getuig ik voor klein en groot, zonder iets te zeggen, buiten wat de profeten en Mozes hebben gesproken, dat zou gebeuren. Ook hier moeten we weer goed begrijpen dat Paulus, men heeft daar namelijk verkeerde consequenties uitgetrokken uit wat hier staat. We moeten goed begrijpen dat dat niet betekent dat Paulus zich alleen maar beperkt zou hebben tot het Oude Testament en de vervulling van het Oude Testament in Christus. Ik zeg u nog eens, de bediening van de verborgenheid van de gemeente is in het Oude Testament niet vervat. In dat opzicht is Paulus wel verder gegaan dan de profeten en Mozes. Als Paulus dan ook zegt dat hij niets gezegd heeft buiten wat de profeten en Mozes hebben gesproken, dan wil dat niet zeggen dat heel zijn boodschap in het Oude Testament terug te vinden zou zijn. Maar dan betekent dat dat hij niets heeft verkondigd wat met het Oude Testament in strijd is. Hij kan niet door enige Jood worden beschuldigd van iets dat hij gezegd zou hebben tegen Mozes en tegen de profeten. Wat hij gezegd heeft is in volledige overeenstemming met Mozes en de profeten. Al gaat het er tegelijkertijd ook verre bovenuit. Maar iedereen begrijpt dat iets dat boven iets anders uitgaat niet hetzelfde is als iets dat tegen iets anders ingaat. In die zin moeten wij dat verstaan wat Paulus hier zegt. En als hij dan hier zich aansluit bij de profeten en Mozes, dan wijst hij op twee dingen die in feite ook al profetisch in het oude verbond vervat liggen. In vers 23. Ten eerste dat de Christus moest lijden. En dat hij als eerste uit de opstanding van de doden een licht zou verkondigen, zowel aan het volk, weer hetzelfde onderscheid, aan de natie van Israël, als aan de volken, de heidenen buiten Israël. Ten eerste dat de Christus moest lijden. Agrippa wist van deze dingen. Hij wist van de kruisiging van Jezus van Nazareth. Paulus zegt, wat ik verkondigd heb, is in overeenstemming met het Oude Testament. Want de kruisiging van de Heer Jezus is niet iets onverwachts, iets dat buiten het programma viel, iets dat niet Gods bedoeling was. Alsof het grote falen en de mislukking van de weg van de Heer Jezus Christus geweest zou zijn. Nee, hij moest lijden. Het is precies hetzelfde woord dat de Heer Jezus spreekt tot de Emmausgangers. Moest de Christus niet deze dingen lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En dan staat er een beginnende van Mozes en de profeten, verkondigde hij al wat over hem komen zou en gekomen was. Vanuit Mozes en de profeten is het duidelijk te maken dat de Christus moest lijden. En ook dat hij als eerste, dat heeft toch wel dezelfde zin als in 1 Korinthe 15, dat hij de eersteling uit de doden is, de eerstgeborene uit de doden, de eerste, het hoofd van een nieuw mensengeslacht aan de overzijde van dood en graf. Als eerste is hij opgestaan uit de doden en als zodanig, als de levende en verheerlijkte Heer, is hij het licht dat verkondigd wordt en verkondigt hij zelf het licht, zowel aan Israël als aan de heidenen. Toen hij zich nu met deze dingen verdedigde, want het is nog steeds inderdaad een verdediging van zijn eigen positie, zijn eigen verleden, toen zei Festus met luider stem, u spreekt wartaal, Paulus. Uw grote geleerdheid brengt u tot waanzin. Je kunt dat heel simpel opvatten, zoals het voor ons met onze westerse oren misschien in eerste instantie klinkt. Namelijk dat Festus, die intussen al niets meer begreep waar Paulus het in vredesnaam over had, dat Festus dacht dat Paulus aan het raaskallen was. Dat heb je wel meer met mensen die te veel met hun neus constant in de boeken zitten en die geen frisse buitenlucht krijgen, die mensen die worden malende, en hij zag in Paulus ook zo iemand. Maar het zou best kunnen zijn dat er een diepere zin zit in wat Festus zei, en dat zit hem in dat woord waanzin. Waanzin is niet zomaar simpel krankzinnigheid, of dat wat wij nu met een psychiatrische ziekte of iets dergelijks aanduiden. De waanzin is de extase ook van de mysticus. Het is frappant, tot voor kort hadden mensen daarom zo'n groot respect voor krankzinnigen. Omdat krankzinnigen en mensen die in geestvervoering zijn, voor hen dikwijls niet te onderscheiden waren. En de krankzinnige is daarom iemand van wie de goden op een bijzondere wijze bezit hebben genomen. En het zou dus best kunnen zijn dat Festus zegt, hey Paulus, je doet mij denken aan die mensen die, want er waren talloze godsdiensten, tientallen, zo niet honderden in het Romeinse Rijk, en vele daarvan kenden die geestvervoeringen, die extase, waarbij mensen de woorden der goden spraken. Alleen die woorden der goden zijn voor gewone stervelingen niet te verstaan. Daar heb je dan weer vertalers voor nodig om dat uit te leggen. En het zou best kunnen zijn dat Festus zegt, Paulus, het is allemaal wel interessant wat je zegt, maar ik kan er geen touw meer aan vastknopen, want je spreekt kennelijk in geestvervoering. Goed, wat Festus ook bedoeld mogen hebben, in beide gevallen komt het wel op hetzelfde neer, want Festus kon het niet meer volgen. Maar Paulus had het dan ook niet tegen Festus, maar tegen koning Agrippa. En hij zegt dan ook, ik spreek geen wartaal, hoogedele Festus. De wartaal is dan dus de voor de gewone mens onverstaanbare taal van diegene die in geestvervoering is. Maar Paulus zegt, ik ben helemaal niet in geestvervoering. Ik spreek woorden van waarheid en gezond verstand. Dat is eigenlijk het woord, zegt de voetnoot, dat elders wel ingetogen is. Dat is de bezonnenheid van iemand die bij zijn nuchtere verstand is en die helemaal niet in extase is en dan niet meer weet wat hij zegt, zoals een spiritistisch medium of iets dergelijks. Ik spreek heel nuchtere, ware, gezonde woorden van gezond verstand. En de koning weet dat. Het is net alsof hij zegt, Festus, laat het aan me zitten als je het niet begrijpt. Ik heb het tegen de koning en die begrijpt heel goed waar ik het over heb. Tot hem spreek ik ook met vrijmoedigheid, want ik ben ervan overtuigd dat hem niets van deze dingen verborgen is. Want dit is niet in een uithoek gebeurd. Hij wist dat Agrippa van deze dingen op de hoogte was. Dat was algemeen bekend. En die dingen waren ook bekend geworden door het hele land heen en niet in een uithoek. Het is al zoveel jaar na de kruisiging dat het hele land van deze dingen wist. En dan richt hij zich rechtstreeks tot koning Agrippa. Gelooft u koning Agrippa de profeten? En de bedoeling van die vraag is natuurlijk, als u, die toch op een of andere wijze toch nog een binding heeft met het jodendom en daar ook voor uitkomt, daar ook belangstelling voor hebt, als u de profeten gelooft, dan moet u geloven wat ik zeg, want wat ik zeg is niets anders dan de vervulling van de profeten. Gelooft u koning Agrippa de profeten? Ik weet dat u hen gelooft. Daarmee zet hij Agrippa voor het blok. En hij, de grote koning Agrippa, in zijn prachtige statiegewaad tegenover deze eenvoudige gevangene met geboeide handen, staat met zijn rug tegen de muur. En dan doet hij wat vaak mensen doen in zo'n ogenblik. Als je tenminste zijn antwoord op die manier goed weergeeft, je kunt daar nog verschillend over denken, maar ik denk dat hij het inderdaad met een grapje zich ervan afmaakt. Het is heel moeilijk om precies te weten wat daar staat in vers 28. De voetnoten geven alweer hoe lastig het is. Straks zou u mij nog door uw overreding christen maken. Het eerste deel, daar kun je ook voor vertalen. Met weinig moeite of met weinig middelen zou u mij nog door uw overreding christen maken. Je kunt dat laatste ook zo lezen. Straks of met weinig moeite overreed u mij als christen op te treden. Je kunt het zelfs nog iets scherper zeggen. Je bent erop uit, Paulus, om mij de christen te laten uithangen. Je zou wel willen dat ik voortaan ook als christen door het leven ging. Je wilt mij claimen voor jouw groep, voor jouw partij. Nou, dat zal je niet glad zitten, Paulus. En zo praat Agrippa zich eruit. Probeert hij althans. Maar hij doet het maar één keer, want als Paulus dan nog indringender tot zijn geweten spreekt, dan weet Agrippa nog maar één ding te doen en dat is op te stappen. Ook dat is een antwoord dat je nog vandaag te veel. Mensen veranderen niet zoveel. Als ze echt voor het blok gezet worden als het gaat om hun geweten, dan maken ze zich of met een grapje ervan af of ze draaien eenvoudig je de rug toe en ze zeggen niks meer. Paulus spreekt er nog indringender aan met deze woorden. Ik zou God wel willen bidden. Dat en straks, dus niet alleen maar voor eventjes, maar ook voor lange tijd. Of, zegt de voetnoot, en met weinig, en met grote moeite. Of en met weinig, en met grote middelen. Dat maakt me niet uit, zegt Paulus dan, als die vertaling de juiste is. Hoe het ook moet zijn, of het nu door het een of door het ander is. Ik zou God wel willen bidden. Dat niet alleen u, maar ook allen die mij vandaag horen, zodanig werden zoals ook ik ben, uitgezonderd deze boeien. Dat gun ik niemand. De gevangenschap, de boeien, die gun ik u niet. Maar hier van binnen, wat hier van binnen met mij gebeurd is, dat gun ik u. Ik zou willen, koning Agrippa, dat u van binnen zo werd zoals ik ben. Maar wat moet een mens dan nog zeggen? Dan kun je buigen voor wat God zegt, door zijn middel van zijn dienstknecht. Je kunt ook lachen, spotten. Je kunt dreigen en boos worden. Ook dat is een antwoord dat je veel vindt. Er zijn maar weinig mogelijkheden, hoor. Het is altijd maar een variant van een van die paar. Je zegt niets, je spot of je wordt boos. Bij de tweede keer verkiest Agrippa er maar een eind aan te maken. Hij staat abrupt op. En de stadhouder en Bernice en zij die met hen zaten, die gaan met hem mee. En na zich te hebben teruggetrokken, spraken ze tot elkaar de woorden. Deze man doet niets wat dood of gevangenschap waard is. Dat is wel duidelijk. Dat had Festus al eerder voor zichzelf vastgesteld. Agrippa die kan dat ook nog eens een keer vaststellen. En dan komt de goedkope opmerking van Agrippa. Deze man had kunnen worden vrijgelaten als hij zich niet op de keizer had beroepen. Ja, dat is mooi gezegd natuurlijk. Maar Agrippa zat niet in dezelfde positie als Festus. Festus die had moeten rekening houden met de gunst van de Joden. Festus die voordat hij zelf goed en wel begreep wat er aan de hand was, al gehoord had uit de mond van Paulus dat hij zich op de keizer beriep, omdat Paulus al lang begreep dat hij met Festus geen zier verder zou komen. Agrippa heeft makkelijk praten. Dat soort menselijke beoordelingen leiden natuurlijk toch niets. Want waar Agrippa al helemaal geen besef van heeft, dat is dat Christus gezegd heeft. Zoals je in Jeruzalem van mij getuigd hebt, Paulus, zo moet je ook in Rome van mij getuigen. Theoretisch heeft hij gelijk, Agrippa. Paulus heeft niets verkeerds gedaan. Paulus had dus vrijgelaten kunnen worden. Maar dat is wel pure theorie. Dat laat buiten beschouwing hoe Christus tegen de dingen aankijkt. Het laat zelfs zoiets simpels buiten beschouwing of Festus dat ooit klaargespeeld had. Dat had kunnen opbrengen om Paulus inderdaad gewoon vrij te laten zoals hij dat had moeten doen. Tegen Pilatus had je ook wel kunnen zeggen. Ja, je had eigenlijk net zo goed Christus kunnen vrijlaten. Want hij heeft immers geen schuld, dat heb je zelf betuigd. Ja, maar Pilatus heeft het toch niet gedaan. Het is allemaal theorie van mensen die daardoor dat soort theoretische verhalen, eigenlijk die roepstem die nog naklinkt in hun eigen hart, een beetje verdringen. Je zou wel willen weten hoe het met die Agrippa verder gegaan is. De man die in een schandelijke relatie met zijn eigen zuster leefde. Een man die zo geïnteresseerd was in de godsdienst van de Joden en in die van de christenen, ermee bekend was. Hij had zelfs al de term christen gehoord, want die was sinds handeling 11 kennelijk tamelijk verbreid geworden. De gelovigen in Antiochië waren de eerste geweest die de bijnaam christen hadden gekregen. En hier vindt u hem ook in de mond van Agrippa. Hij wist waar hij het over had. Hij kende ook die naam, hij kon die dus op zichzelf toepassen. Maar tegelijkertijd wuifde hij al die dingen die al te dicht bij zijn eigen hart en geweten kwamen, maar ver van zich af. Nou is dat niet anders op voor Festus dan inderdaad Paulus naar Rome te laten gaan. Er was besloten dat wij naar Italië zouden afvaren. Ineens komt daar weer dat wij. U weet het, het is de vierde keer in dit boek dat we dat tegenkomen. Dat als we over wij lezen, ineens Lucas weer tot het gezelschap behoort. Lucas, in handelingen 16 vonden we dat voor het eerst. Dan in handelingen 20 en 21 en dan nu hier in handelingen 27. Dat is mooi. Lucas was geen gevangene, net zo min als Aristarchus die we even verder tegenkomen. Zij waren gewone passagiers die zich ook inscheepten op datzelfde schip, kennelijk om Paulus gezelschap te houden en voor hem te zorgen. Men leverde Paulus, dat is natuurlijk uiteindelijk Festus, men leverde Paulus en enige andere gevangenen over aan een hoofdman, Julius van de keizerlijke legerafdeling. Zo'n legerafdeling, dat is een Romeins cohort. Uit een aantal van die cohorten is een Romeins legioen samengesteld. Dit is zo'n hele bijzondere, de keizerlijke. Je kunt misschien het ook letterlijk vertalen zoals de voetnoot zegt, de legerafdeling Augusta. Ze vinden een schip, want het was natuurlijk niet zo simpel om iemand naar Rome te sturen. Ze vinden een schip uit Adramyttium dat naar de plaats langs de kust van Azië zou voeren. Voor ons is het dan ook nog zo gewoon dat je gewoon rechtstreeks de Middellandse Zee oversteekt. Maar in die tijd toen men nog geen boordinstrumenten kende, moest men altijd zo dicht mogelijk bij de kust blijven en was het zeer riskant om zomaar de zee over te steken. Dat zou je dan hoogstens doen als je absoluut van het weer op aankon om de zon en de sterren te kunnen zien. Maar hier, dit schip blijft zo dicht mogelijk langs de kust van Azië. Het is dus een hele lange reis die ze voor de boeg hebben. Dat ziet u wel, want het schip vaart niet naar het westen, maar naar het noorden, gewoon langs de kust. Eerst van Palestina, dan van Syrië en dan zo richting Azië. De volgende dag liepen we Sidon binnen. Julius behandelde Paulus vriendelijk door hem toe te staan naar de vrienden te gaan. Dat zijn een mooie naam voor de broeders en zusters daar in die vergadering van Sidon. Om zich door hen te laten verzorgen. Julius komt er goed af in dit verhaal. Net als Claudius Lysias toch ook wel in zekere zin. Er zijn ook eerlijke Romeinen. Mensen die het goed menen. Misschien heeft ook Festus wel gezegd, deze, denk erom, deze Paulus is eigenlijk onschuldig. Deze Paulus is bovendien een Romeins burger. Ook dat zou wel heel simpel de vriendelijkheid van Julius kunnen verklaren. Vandaar van Sidon afgevaren voeren we dicht langs Cyprus, omdat de winden ons tegen waren. Kennelijk westelijke winden, ze moesten dus zo dicht mogelijk aan de oostelijke kant blijven, want de wind verhinderde een snellere oversteek richting Azië. Na de zee die bij Cilicië en Pamphylië is te zijn overgestoken, kwamen wij aan in Myra in Lycië. Dat is op de kust van zuidkust van Klein-Azië. En daar vond de hoofdman een Alexandrijns schip. Het was niet zo dat ze dus rechtstreeks een schip hadden gevonden dat meteen naar Rome voer. Ze waren al heel blij dat ze überhaupt een schip hadden gevonden dat de kleine havenplaats Caesarea had aangedaan. En bij een of andere grotere havenstad zouden ze dan wel een ander schip vinden dat hen naar Rome kon brengen. En dat was hier inderdaad het geval. De hoofdman vond een Alexandrijns schip, dus uit de grote enorme stad Alexandrië in Egypte, genoemd naar Alexander de Grote. En dat schip vaart inderdaad naar Italië, is daarheen op weg. En de hoofdman liet ons daar aan boord gaan. De hoofdman, dat is dus de Romeinse centurio, Julius. Toen we nu ettelijke dagen langzaam opschoten, de wind is kennelijk nog steeds west, en met moeite ter hoogte van Cnidus kwamen, daar wij de wind niet mee hadden, voeren wij dicht langs Creta ter hoogte van Salmone. En na het met moeite te zijn voorbijgevaren, kwamen wij bij een plaats, schone havens geheten, waar de stad Lazea dichtbij lag. Daar nu veel tijd verloopt en de vaart al gevaarlijk was, omdat ook de vasten al voorbij was, dat is natuurlijk weer een typisch Joodse uitdrukking, het gaat hier niet over de vasten van de Romeinen. De vasten, de belangrijkste vasten in de Joodse jaartelling, is natuurlijk de vasten aan het begin van de zevende maand. Van de eerste tot de tiende dag, want de tiende van de zevende maand is de grote verzoendag. De eerste is de nieuwjaarsdag van het kerkelijk jaar, van het liturgisch jaar. En die 10 dagen tot op de dag van vandaag is de grote vastentijd in de Joodse liturgie. Die vaste tijd die is zo in september, oktober. En dat betekent hier dat, aangezien de vasten al voorbij was, dat men al in de late herfst was aangekomen. En de kleine scheepjes die men toen had, maakten het eigenlijk onmogelijk om in de winter de Middellandse Zee open te steken, omdat ze niet berekend waren op de heftige winterstormen. Vandaar dat zo begin november de vaart stilgelegd werd en men overwinterde daar waar men aangeland was, om dan in maart weer zijn tochten voor te zetten. Mensen hadden wat meer tijd dan wij vandaag in de dag. En zo'n overwintering, dat was een heel gewone zaak. Paulus spreekt ook zelf over dat overwinteren, bijvoorbeeld in de brief aan Titus. Maar men probeerde natuurlijk wel de tijd zoveel mogelijk uit te kopen en te proberen zo ver mogelijk op te schieten. Maar Paulus geeft een waarschuwing, daar moeten we niet gering over denken. Men heeft zelf wel een beetje minachtend gedaan, alsof die Paulus er zoveel verstand van had, terwijl hij toch een ervaren schipper en een hoofdman, een stuurman aan boord had. Maar u moet niet vergeten, dat blijkt ook uit 2 Korinthe 11, dat Paulus enorm veel ervaring natuurlijk zo langzamerhand op zee had opgedaan, met zijn vele, vele reizen, die in feite veel omvangrijker zijn dan we uit het boek De Handelingen kunnen opmaken, als we dat vergelijken met de brieven. Paulus had dus op zee wel degelijk grote ervaring en zo'n geweldige navigatiekunst, daar was men toen nog niet meester. Ook leken konden zich daarin zeer wel dat eigen maken. En Paulus vanuit zijn eigen ervaring, maar ook als een man in het algemeen van wijsheid, waarschuwt de anderen. Het is opmerkelijk, als je het gewoon menselijk bekijkt, dan zeg je, wat is die Paulus toch een sterke persoonlijkheid geweest. Dat hij die in de positie van een gevangene was, onder een Romeinse centurio, die zelf weer toch of afhankelijk was van de schipper en de stuurman, dat die Paulus zijn zegje doet en dat mensen daar ook al gedragen zich daar niet naar, maar daar toch in ieder geval het oor aan lenen. Maar er is natuurlijk meer dan alleen maar een sterke persoonlijkheid. Paulus is een dienstknecht van zijn Heer geweest. En dat vind ik een veel belangrijker verklaring van de uitstraling die toch van hem uitgaat, waardoor mensen respect voor deze man hebben gehad. En zo zien we dat Paulus die waarschuwing laat uitgaan, die ook alleszins gerechtvaardigd was in de late herfst. Mannen, ik zie dat de vaart zal plaatsvinden met ongemak en grote schade. Niet alleen van de ladingen van het schip, maar ook van ons leven. We lopen allemaal gevaar voor ons leven. Paulus zegt op dit moment niet, er kan ons niks gebeuren, want de Heer heeft me gezegd dat ik in Rome moet getuigen. Dat is een belangrijk punt. Als we die innerlijke overtuiging hebben, moet ons dat nog niet roekeloos maken en onvoorzichtig. Paulus denkt er immers ook niet alleen maar aan zichzelf. Paulus had op dit moment nog niet de garantie dat heel de bemanning veilig het einddoel zou bereiken. Hij wist dat voor zichzelf. En Paulus had kunnen denken, ik weet dat ik het eind zal halen, dat heeft de Heer me verzekerd, dus wat kan mij de rest schelen? Maar zo spreekt Paulus niet. Paulus spreekt vanuit bezorgdheid over heel het schip en de bemanning. Hij spreekt over ons leven, het leven van allen aan boord. Maar de hoofdman had meer vertrouwen in de stuurman en de schipper dan in wat door Paulus werd gezegd. En de haven waar ze zich dat op dat moment bevonden, die plaats Schone Havens, in vers 8, die was ook ongeschikt om te overwinteren. Dus er was te weinig fouragering of de haven was te gevaarlijk, dat de winterstormen zelfs in de haven een schip nog konden kwetsen enzovoort. Wat de reden ook mogen geweest zijn, ze vonden het toch maar beter om te proberen nog een volgende haven te bereiken. Zo gaven de meesten de raad van daar weg te varen. Dus sommigen, een minderheid was het dus wel met Paulus eens. De meesten gaven de raad van daar weg te varen om zo mogelijk Phoenix te bereiken. Een haven van Kreta die uitkijkt op het zuidwesten en op het noordwesten. En daar te overwinteren. En toen er een zachte zuidenwind opstak, meenden zij hun voornemen te hebben bereikt. Ze hadden hun doel bereikt. Ze konden nu bij die zachte zuidenwind gemakkelijk, dachten zij, Phoenix bereiken. En na het anker te hebben gelicht, voeren zij dicht langs de kust van Kreta. En dan begint die grote storm, vanaf vers 14. Maar voordat ik u iets over die storm wil zeggen, wil ik u wat anders zeggen. Want het is toch wel een heel merkwaardig hoofdstuk, dit hoofdstuk 27, dat wij hier voor ons hebben. Het is een merkwaardig boek. Het boek dat zo abrupt eindigt, daar hoop ik de volgende keer op terug te komen. Maar dat voordat het zo abrupt eindigt, waar wij graag zouden willen weten hoe het nou verder afliep. Er zit eigenlijk geen slot aan het boek, lijkt wel. Maar voordat het zo abrupt eindigt, hebben wij dit tot in de details uitgesponnen hoofdstuk. Dat is toch wel heel opmerkelijk. En voor de beschrijving van de reis van Paulus was dat toch eigenlijk niet nodig, zouden wij zeggen. Paulus heeft meermalen schipbreuk geleden. Dit was echt niet de eerste keer. Paulus zegt dat in 2 Korinthe 11. Toen had hij er al verschillende meegemaakt. Toen had hij al een dag in open zee rondgedreven. Leest u maar 2 Korinthe 11. Waarom zijn ons die schipbreuken niet beschreven? Waarom deze? Was die dan zo belangwekkend ten opzichte van de anderen? Waarom überhaupt wordt ons in dit boek, waar zo ontzettend veel niet genoemd wordt, waar hele jaren uit het leven van Paulus zelfs in enkele woorden worden samengevat, waarom dit lange hoofdstuk, het langste hoofdstuk uit het boek, waarom dit lange hoofdstuk waar deze schipbreuk wordt beschreven? En dat bovendien nog op een uiterst deskundige wijze. Het is een moeilijk te vertalen hoofdstuk, doordat er allerlei scheepstermen en zeemansuitdrukkingen in voorkomen, die er blijk van geven dat Lucas zeer goed zijn zaakjes op een rijtje had en heel nauwkeurig wist waar hij over schrijft. Tot in details wordt ons verteld hoe de wederwaardigheden van het schip met de mensen aan boord zijn geweest. En de vraag komt op: waarom? Je zou je dergelijke vraag kunnen stellen bij een ander hoofdstuk in het boek dat we destijds besproken hebben, Handelingen 12. De gevangenschap van Petrus en de bevrijding van Petrus. Eigenlijk was de dienst van Petrus min of meer afgelopen, denk je? Je hoort ook na hoofdstuk 12 in ieder geval niets meer over Petrus. En dan hebben we aan het eind ineens dat uitgesponnen hoofdstuk over die gevangenschap en die bevrijding van Petrus. En hier, bij Paulus, waar je ook denkt, Paulus zijn dienst is afgelopen, hij is gevangene, hij is op weg naar Rome. Dan mag hij dan nog getuigen, maar verder is het toch met Paulus voorbij. Dan ook zo'n uitgesponnen verhaal. En ik denk dat het antwoord dit is. Zoals wij in Handelingen 12 in het verhaal van Petrus gevangenschap en vrijlating eigenlijk een soort model vinden, een schabloon. Voor dat wat elke individuele gelovige kan meemaken. Beproeving, zelfs letterlijk gevangenschap of ook van andere aard. Maar ook de verlossing die de Heer daarin kan geven. Mede op de voorbeden van anderen. De gemeente zond een vurig gebed voor Paulus, voor Petrus op. In dat hoofdstuk vindt u een les voor elke gelovige persoonlijk. Tot in details kun je daar die les leren. We hebben dat destijds ook in detail besproken. Op dezelfde wijze hebben we in Handelingen 27, zo hebben veel uitleggers vermoed, een heenwijzing, een verborgen heenwijzing naar de geschiedenis van heel de christelijke kerk. En wel om deze reden. Het boek eindigt weliswaar abrupt, maar in deze beschrijving in Handelingen 27... gaat het boek als het ware door. Paulus is wel gevangen genomen en het lijkt wel met hem voorbij te zijn. Maar het boek gaat door. Het boek namelijk van de handelingen. En nu zeg ik niet de handelingen van de apostelen, maar de handelingen van de Heilige Geest. De geschiedenis van Christus' kerk is met Paulus' gevangenschap en straks Paulus' onthoofding niet voorbij. Het is nog maar net begonnen. En die geschiedenis van Christus' kerk gaat door tot de eindtijd, tot op de wederkomst van Christus. Maar die geschiedenis van Christus' kerk, zoals we dat weten ook uit de brieven van Paulus, als profetie, zoals we dat weten uit het boek De Openbaring bij Johannes, zoals we dat weten uit de brief van Judas, die geschiedenis van Christus' kerk is niet allemaal pais en vree, is niet zo glad verlopen zoals we ons dat gewenst zouden hebben, zoals Christus dat gewenst zou hebben van zijn kerk. En zo zou je kunnen zeggen dat wij in deze geschiedenis een heenwijzing hebben. Ik zeg niet een type, dat gaat nou misschien weer ver. Want dan zou je in verleiding kunnen komen, en daar zijn sommige uitleggers naar mijn smaak toch wel erg ver ingegaan. Dan zou je in verleiding kunnen komen om te proberen in elk vers te proberen te zoeken naar gebeurtenissen die in de kerkgeschiedenis in vervulling zijn gegaan. Dat gaat mij veel te ver. Ik zou zelfs niet eens in zijn algemeenheid hier aan gebeurtenissen uit de kerkgeschiedenis willen denken. Maar veel eer aan morele beginselen zoals we die door de kerkgeschiedenis heen vinden. Dan zien we in dit gezelschap op dat schip. Aan de ene kant Paulus en zijn metgezellen, een Aristarchus en een Lucas. Aan de andere kant de Romeinen daaromheen, die hem moeten begeleiden, andere gevangenen, een heel gemengd gezelschap. En dan nog de matrozen, de bemanning, de scheepslui, de schipper, de stuurman. Allerlei categorieën van mensen, samen in één schip. En dan ligt het voor de hand om bij dat schip te denken aan het scheepje van Christus' kerk. En dan gezien vanuit het standpunt van de verantwoordelijkheid, zoals dat in elke profetische geschiedenis gebeurt, of het nou Openbaring 2 en 3 is, of de beschrijving die Paulus in de brieven daarvan geeft. En gezien vanuit het standpunt van de verantwoordelijkheid spreken we dan liever niet zozeer over Christus' kerk als wel over de christenheid. Dat is inderdaad een zeer gemengd gezelschap. En dat is al vrij vroeg begonnen. Daar vind je van alle mogelijk slag. En slechts een kern in die christenheid, zoals Paulus en zijn metgezellen, vormen de ware gemeente van God op aarde. Namelijk al diegenen die werkelijk deel hebben aan de Heer Jezus Christus. En die ook te midden van die christenheid, van het begin tot het eind, een getuigenis hebben gevormd. Paulus laat van zich spreken. Hij heeft een goed getuigenis bij Julius. Maar die zelf is niet bekeerd geweest. Hij heeft een goed getuigenis later. Hij laat zijn stem horen bij de schipper en de stuurman en de hoofdman. Ook al luisteren ze niet naar hem. Hij laat later zijn getuigenis horen en dan luisteren ze wel naar hem. Paulus, hoewel hij een gevangene is, een ondergeschikte, gering, een zwak getuigenis. Maar het getuigenis klinkt door die hele reis heen. Er wordt naar geluisterd of er wordt niet naar geluisterd. U vindt hier in deze geschiedenis niet het beginsel van afzondering, van afscheiding. Zoals je het hebt in de reformatie of in de tijd van het Reivij. Nee, ze zitten van het begin tot het eind allemaal in hetzelfde schuitje. Nog letterlijk ook. En zo is het toch eigenlijk ook met de christenheid. Wij kennen het beginsel binnen de christenheid van afzondering van het kwaad. Wij kennen het beginsel, zoals we dat eerst plaats al in de reformatie zien, van afscheiding. Maar dat moet u hier vergeten. Het gaat hier om een ander aspect. Want hoezeer we ons ook afzonderen, wij blijven deel uitmaken van de christenheid. Wij blijven meedrijven op de vleugels van de geschiedenis. We vormen deel, of we dat nou weten of niet, want het historisch bewustzijn ook in ons midden is nou niet erg bepaald sterk ontwikkeld. We blijven deel uitmaken van een lange geschiedenis. En daarin zitten we met alle christenen in hetzelfde schuitje. Maar er is wel verschil. Er zijn hier criminelen aan boord zelfs, die straks in Rome voor de leeuwen geworpen zullen worden. Er zijn hier ook fatsoenlijke Romeinen bij, maar fatsoenlijke Romeinen zijn nog geen bekeerde Romeinen. En er zijn ook ware gelovigen bij. Ze zitten in één schuitje. Aanvankelijk gaat die reis goed, maar wat een van de opmerkelijke dingen is dat wisselen van dat schip. En zeker van Adramyttium weten we niets en daarom wil ik daar ook niet op ingaan. Ik wil daar geen betekenis aan toekennen omdat de schrift ons niets over Adramyttium vertelt. Maar de schrift vertelt ons wel over Alexandrië, althans over het land waar dat ligt. Een Egyptisch schip. De hele bemanning, het hele gezelschap dat aan boord is, gaat op een bepaald ogenblik van schip verwisselen. Dat is een heel typerende zaak. Ze gaan over op een Egyptisch schip. En Egypte, daar weten we in de Bijbel wel raad mee. Egypte is door de hele schrift heen een beeld van deze wereld. En ik heb u al gezegd, ik wil niet aanwijzen wanneer het dan geweest zou zijn in de christelijke geschiedenis. Je kunt daar best heel bepaalde punten voor aanwijzen. Zeker wanneer het christendom staatsgodsdienst wordt en de kerk zich onder bescherming van de staat gaat stellen. Maar ik wil het veel meer in algemene morele zin zien. Dat schip, dat Egyptisch schip, dat wordt straks het grote vertrouwen voor de hele gezelschap dat aan boord is. Behalve voor Paulus en zijn mannen. Die hebben een andere bron van vertrouwen. Maar dat schip, dat moet het doen. Dat schip van werelds maaksel, dat straks nog eens extra versterkt moet worden door er touwen onderdoor te spannen. Dat schip dat lichter gemaakt wordt, waar je alles aan kunt knutselen om er maar voor te zorgen dat dat schip veilig aan zal komen. Dat schip gaat uiteindelijk volkomen verloren. Dat is belangrijk. Het is namelijk een ondeugdelijk schip. Het is een schip zoals we dat vandaag in de dag om ons heen kunnen opmerken, dat het getij niet kan keren. Als Paulus hier dan, wanneer ze weer op weg gaan, spreekt over ongemak en grote schade in vers 10. Niet alleen van de lading en van het schip, maar ook van ons leven. Dan hoor ik die Paulus, diezelfde Paulus, schrijven in de eerste Timotheusbrief in hoofdstuk 4, dat er sommigen in de latere tijden van het geloof zouden afvallen. En zich zouden afgeven met leringen van demonen. Duivelse leringen. En dan zegt hij in de tweede brief, 2 Timotheus 3, dat er in de laatste dagen zware tijden zouden aanbreken. Dat is diezelfde Paulus. Je kunt nog zo'n mooi schip maken, maar die zware tijden, die zullen rukken aan dat schip. En die laatste tijden, die zijn al lang geleden aangebroken, want die dingen die Paulus daar noemt in 1 Timotheus 4, die hebben we al eeuwen achter ons. Maar die laatste dagen van 2 Timotheus 3, die zware tijden, waarin het, de stormen aan het schip rukken, nou, ik wil daar ook geen speciale tijd van aanwijzen, maar ieder één ding is zeker. Ik wil u niet vertellen wanneer die storm nou begonnen is. In zekere zin is die ook al eeuwen aan de gang. Maar het is in ieder geval zeker dat we vandaag misschien duidelijker dan ooit meemaken hoe aan het schip gerukt en getrokken wordt en er inderdaad niets van zal overblijven. Dan slechts het vege lijf dat we zullen redden. Het is mooi, je ziet daaruit trouwens ook dat je niet elk detail precies kunt uitleggen, want uiteindelijk zien we dat het hele gezelschap gered wordt. Daardoor lopen die twee toepassingen een beetje door elkaar. Of je nou denkt aan Paulus en zijn gezelschap als ware gelovigen te midden van het geheel, of dat je het geheel ziet als Christuskerk die uiteindelijk ondanks de stormen, ondanks die zware tijden, veilig het einddoel bereikt. Het maakt voor mezelf ook niet veel uit. Het gaat alleen maar mij om de grote lijn. Ik wil niet pretenderen tot in alle details dat te kunnen toepassen. Het gaat om de grote lijn. Waar het boek ophoudt, gaat in deze uitvoerig beschreven geschiedenis tegelijkertijd de geschiedenis van de christenheid door. Tot het einde aan toe. En met zekerheid kunnen we zeggen dat wij al sedert lang in die geweldige stormen zijn aangekomen die het christendom dreigen te vernietigen. Want dan zien we inderdaad in vers 14 dat daar die stormwind neerslaat die Euraquilo heet. Dat is nou typisch potjes Latijn. De voetnoot zegt, dat komt van het Griekse Euros, oostenwind, en van het Latijnse Aquilo. Een lelijke vermenging van twee talen. Er staat dan ook bij schippersuitdrukking. Maar zo onder elkaar zeggen we dan potjes Latijn. Het is zo'n scheepsmanstaal. Zo werd die storm genoemd. Oostenwind, noordenwind. Dus je zou kunnen zeggen noordoosterstorm. Het schip werd meegesleurd. Het kon de kop niet in de wind houden. Het verliest zijn koers. En toen gaven we het op en liepen ons drijven. Nou, het christelijke schip wat dat betreft is al lang zijn koers kwijt. En het lijkt inderdaad door elke wind van leer, om een uitdrukking uit Efeze 4 te gebruiken, meegesleept te worden. Als je dat onderzoekt in de geschiedenis, wat voor leringen vanuit het heidendom of het pseudo-christendom allemaal al opgekomen zijn. Waar christenen warm voor gelopen zijn, die het schip hebben meegesleept en meegesleurd. Tot de dag van vandaag. Dan kun je dat begrijpen wat dat betekent, dat het schip overgeleverd was aan het spel van de wind en de golven. Ze liepen onder een eilandje, Kauda, door, of ook wel Klauda, een andere handschrift geheten. Ze waren met moeite in staat de sloep machtig te worden. En na haar te hebben opgehaald, namen zij voorzorgsmaatregelen door het schip te ondergorden. Dat wil zeggen met kabels onder de kiel door. En daar ze bang waren op de Syrtis, dat is een gevaarlijke bocht aan de Libische kust, staat erbij, vol klippen en ondiepten, bang waren op de Syrtis te worden geworpen, haalden zij het tuig neer en lieten zich zo drijven. Stuurloos is het schip geworden. Het is treffend. Ik heb u al gezegd, ik ben altijd zo voorzichtig om nou te veel betekenissen van namen erin te betrekken. En toch is het opmerkelijk. Stuurloos is het schip geworden. Er was een stuurman aan boord en een schipper aan boord en die hadden er alle verstand van. En het schip is stuurloos. En als je dan bedenkt dat die naam van Aristarchus, een van die metgezellen van Paulus, betekent de beste stuurman, de beste bestuurder, ja, dan denk je toch weer bij jezelf, zou daar toch niet een suggestie in opgesloten liggen. Die mensen hadden, in type dan natuurlijk, de beste stuurman aan boord. Maar niemand van hen zong, wij hebben vader zoon aan boord en veilig strand voor het oog. Ze waren zich er niet van bewust. Ze hadden de raad van Paulus in de wind geslagen. Zij wisten niets van die beste stuurman af. Ze luisterden liever naar de schipper en de stuurman tot op het moment dat het schip stuurloos was. Ze wierpen de lading overboord, alles wat er aan kostbaarheid in het schip was. En in het christelijk schip is er door de loop van de eeuwen heel wat kostbaarheid aanwezig geweest, waarvan we zo langzamerhand te midden van alle stormen die over het christelijk scheepje zijn gegaan, kunnen opmerken hoe dat zo langzamerhand allemaal overboord is gegaan. Ze wierpen de lading overboord en de derde dag wierpen zij eigenhandig het scheepstuig weg. Toen er nu vele dagen geen zon, geen sterren waren te zien, waar de scheepsman natuurlijk zo van afhankelijk was, en de niet geringe storm aanhield, werd alle hoop dat wij behouden zouden worden ons verder benomen. Als je de kerkgeschiedenis nagaat, dan heb je dat gevoel elke keer. Ja, we weten hoe het afloopt, want de christelijke kerk bestaat nog steeds. Maar als je de geschiedenis naloopt, dan zeg je elke keer hoe is het mogelijk dat het nog verder gegaan is. Dat het niet al lang voorbij was. U kent zulke momenten. Ja, u kent ze misschien niet, want de kerkgeschiedenis, zei ik wel, is een ondergeschoven kindje. Maar wat ik me nog van de lagere school zelfs herinner, dat was de slag bij Poitiers van Karel Martel. Hebben we daar nou eens van gehoord? Als die slag toen niet gewonnen was door Karel Martel, dan waren wij vandaag allemaal islamieten geweest en niet alleen maar de Turken en Marokkanen in Nederland. Nou, de mens gesproken dan wel te verstaan. Maar dat zijn van die crisismomenten, dat het erop of eronder gaat. Heel Zuid-Klein-Azië, dat christelijk was, waar zoveel gemeenten waren, is opgeslokt door de islam. Nou, de mens gesproken had hetzelfde met West-Europa kunnen gebeuren. Als de Turken voor Wenen staan, precies net zo'n moment, waar heel Europa islamitisch dreigt te worden, dan blijft er van de christelijke kerk niets over. Die bestond toen nog nauwelijks buiten Europa. Dat zijn opmerkelijke dingen. Waarin je inderdaad denkt, waar de christenen dachten inderdaad dat alle hoop voorbij was. En het was dan allemaal hun eigen schuld. Die geestels kwamen over Europa ook als geestels van tuchtiging over de christenheid. Nadat men lange tijd zonder eten was geweest, ging Paulus in hun midden staan en zei: mannen, men had naar mij moeten luisteren en niet van Kreta wegvaren. Nou, dat klinkt misschien flauw om achteraf te zeggen, had dan maar naar mij geluisterd. Maar dat was natuurlijk de volle waarheid. Door de hele geschiedenis van de christenheid heb je zulke mensen geweest als een Paulus die opstonden en die zeiden, dit is het woord van God. Hadden jullie daar maar naar geluisterd? Dan was het niet zo ver gekomen. Dit is het woord van God. We hadden al die schade en averij, al die zware tijden kunnen voorkomen. We hadden niet van Kreta moeten wegvaren. Maar dan hadden we dit kunnen voorkomen. Nu dring ik er bij u op aan om goede moed te houden. Kijk, dat is ook mooi, nietwaar? Paulus is helemaal niet goedkoop. Hij zegt niet, hadden we naar mij geluisterd, nou is het allemaal verkeerd, nou loopt het allemaal mis. Nee, Paulus zegt, daarbij, jullie hebben inderdaad fout gedaan, maar houd goede moed. Maar dat is mooi. De Heer Jezus zegt dat ook tot zijn discipelen. Als die midden in de storm op het meer zitten. En ook die storm, zoals in Matthäus 14, is een heenwijzing naar de reis van de christenheid. Dat is eigenlijk nog een argument extra, want daar is het zo duidelijk. Dat de reis over het meer, zowel die keer dat de Heer Jezus niet bij hen was en over het water naar hen toe kwam, als die andere keer, zoals in Marcus 4, waar de Heer Jezus in het schip bij hen aanwezig was. Die beide vanuit een verschillend gezichtspunt, geef ons ook de reis van de christenen door dit leven en door heel de kerkgeschiedenis heen. Daarom past dat hier ook bij. En daar zegt de Heer Jezus ook, heb goede moed. Diezelfde woorden als hier. Houd goede moed, zegt het hier Paulus, maar op gezag van Christus. Houd goede moed, want er zal van u geen enkel leven verloren gaan. Alleen het schip. Alles wat van Egypte is, dat kan niet straks mee naar de hemel. Als straks de gemeente in de hemel wordt opgenomen, dan moet alles achterblijven wat christenen zelf hebben ingevoerd en uitgedacht en wat niet van God is. Maar de christelijke kerk bereikt het eind. Daar hebben wij geen engel voor nodig zoals Paulus hier het had. Daar hebben wij Gods woord voor. Paulus had hier een engel van God op bezoek gehad. Hij zegt tegenover deze heidense mannen die van die dingen niks wisten, een engel. Hij zegt dan natuurlijk in het Grieks angelos, dat betekent gewoon boodschapper. Zo hebben die mannen dat natuurlijk ook gehoord. Ze hoorden hem zeggen, een boodschapper van die God die ik dien, van wie ik ben. En die boodschapper heeft gezegd, wees niet bang Paulus, u moet voor de keizer verschijnen. En zie, dat was nieuw, want dat eerste wist Paulus al. Maar nou komt er iets nieuws bij. God heeft u allen geschonken die met u varen. Ik heb u al gezegd, dat is op zichzelf een beetje moeilijk punt in de uitleg. Is dit gezelschap nou een beeld van de naam van het christenheid met valse en naamchristenen? Of is het een beeld van de kerk? In ieder geval kun je dit zeggen bij een dergelijk woord. Dat velen in de christenheid uiteindelijk behouden worden, vanuit het standpunt van de mens gezien, menselijk gesproken, door de trouw van ware christenen. Ik bedoel daar dit mee, niet op grond van de trouw van anderen, maar dat zij door de trouw van ware christenen tot inkeer gebracht werden, tot bekering zijn gekomen. Door de trouw van een handvol christenen zijn er ook vandaag nog velen die van huis uit christelijk gedoopt zijn, christelijke naam dragen, met het christendom voeling houden, zijn er velen teruggebracht tot de God van de Bijbel. Als er straks een grote gemeente ingevoerd wordt in het vaderhuis, is dat het bewijs van de trouw van God. Maar het is ook het bewijs van de getrouwheid van velen die het middel zijn geweest voor anderen om veilig het einde te bereiken. Hou daarom goede moed, zegt Paulus, mannen, want ik geloof God dat het zo zal gaan als tot mij is gesproken. Wij moeten echter op een of ander eiland stranden. Het eind van de christelijke geschiedenis, maar daar hoop ik de volgende keer nader op in te gaan, is dat. Het is één grote stranding. Het eindigt als het ware met een grote explosie. Er blijft niets van over aan de ene kant. En tegelijkertijd is er een grote gezelschap dat het vege lijf redt. Als de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, zegt Petrus in 1 Petrus 4. Zo zal het met het christendom gaan. De Heer Jezus zal, hebben we wel eens goed nagedacht over dat woord in 1 Thessalonicenzen 4. Hij zal ons wegrukken van de aarde. We spreken over de opname, in het Duits zeggen ze zo mooi entrückung. Of in het Engels rapture. We hebben zo'n slap, prozaïsch woord opname. Maar de zin van het woord is het wegrukken. Snatch, zeggen de Engelsen. Dat is nog veel mooier. Je wordt weggegraaid van de aarde voordat het helemaal misloopt. En we er allemaal aan zouden gaan. Ziet u, zo eindigt het. Het eindigt niet met een geweldig, triomfantelijk, glorieus einde. Zoals er nog heel wat christenen zijn die uitzien naar zo'n gigantische opwekking. Waardoor het einde nog mooier wordt dan het begin. Nee. Waar het mee eindigt, dat is met een grote schipbreuk. En wij worden ten uit de puinhopen, als het ware bij onze kraag uit de zee gevat. We zullen straks allemaal de hemel binnendrijven op een stuk wrakhout. En dat er nog zullen zijn die tenslotte het einddoel veilig bereiken, dat is de trouw van de Heer. Die het leven aan al deze mensen heeft geschonken. Maar daar wil ik niet op vooruit lopen. Daar hopen we, zo de Heer wil, de volgende keer tenslotte ons nog mee bezig te houden.